Ik vraag me echt af wat het gaat gebeuren. Wordt het een pandemonium? Wordt het een overkill aan nieuwe stukken, nieuwe muziek? Het komt op neer dat wij wel meer concerten moeten plannen en krijgen. Het kan ook anders niet. Meer dan wat je normaal zou hebben. Een soort toch feestelijke jaar. En ik zou zeggen, sowieso moeten we veel meer nieuwe muziek luisteren dan de oude muziek dat wij gewend zijn om naar te luisteren. Dus nu hebben we de kans om dat te doen. Dus ik zie ook dat via deze coronacrisis veel meer waardering kunnen krijgen voor wat het betekent dat muziek wordt nu gemaakt.
Dat zegt de componist des vaderlands, Kalliope Tsoupaki. Ze vertegenwoordigt een beroepsgroep rond wie het in coronatijd akelig stil blijft. De scheppers van muziek, terwijl alles toch begint bij hun toverwerk. Fijn trouwens dat je luistert naar de podcast Klassiek na corona. Daarin probeer ik, muziekjournalist Guido van Oorschot, uit te zoeken hoe de klassieke sector na de pandemie denkt op te veren. Wanneer zitten de zalen weer vol? Komt er artistieke vernieuwing? Gloort er een mooie toekomst? Of zien we een blijvend litteken? Tot de zomer vraag ik het aan 10 muziekprofessionals, van zaaldirecteur tot zzp'er, van concertprogrammeur tot componist. In deze derde aflevering spreek ik Kalliope Tsoupaki bij haar thuis in Amsterdam. Het is tweede helft maart, het vaccineren komt hortend en stotend op gang. Nederland zit nog altijd in een lockdown. Oké, de avondklok springt vooruit van 9 naar 10, maar op de podia valt nog steeds niks te beleven. De poes miauwt voor een dichte deur en als Kalliope Tsoupaki vertelt over haar eigen coronajaar, raakt ze binnen de kortste keren aan de kern van muziek.
Het is niet een makkelijke jaar geweest. Op het begin, ik dacht, ik ga vooruit duwen met het werken. Concentreren aan het werk. Meer stukken maken, ook als componist als vaderland. Veel meer geven, muziek geven aan ons. Dat wij op deze manier ook het lichter zouden kunnen hebben. Of dat wij iets te delen hebben met elkaar. Vanwege het isolement dat wij plotseling zijn geraakt. En dat vond ik heel belangrijk. Dus ik heb een paar composities gemaakt in deze periode, dat ik heel blij mee ben. Dat was wat mij levend heeft gehouden, kan je zeggen. Of levendig, of vitaal. Want ik dacht, hier is het nu nodig. Dus ik voelde me ook geroepen en dat is ook heel mooi. Want daarom accepteer je zoiets om te doen, omdat je ook iets te geven hebt. En op zo'n moment, ik dacht, dit is nu het moment om te laten zien wat muziek kan ons geven. Wat muziek kan ons kan betekenen voor ons leven.
En wat is daarop jouw antwoord? Wat kan muziek geven?
Inhoud. Muziek kan het leven dieper maken, diepzinniger maken. Wat ik belangrijk vind als componist en ook als componist des vaderlands, is om te laten zien dat mijn collega's en ik heel veel te geven hebben in deze maatschappij. Muziek is niet niks. Het is niet iets dat jij kan wegzetten. Het is een fundamentele behoefte van mensen zijn. En ik geloof ook dat muziek maken is niet iets dat het een product aflevert. We zijn verkeerd geplaatst als ondernemers in een soort commerciële kant. Muziek maken en kunstenaar zijn is een functie in deze maatschappij. Is zoals jij priesters hebt, psychologen hebt of andere functies die helpen ons en de samenleving om inhoud en diepte te krijgen.
Kalliope Tsoupaki pakt in de jaren 80 vanuit haar Griekse geboortestad Piraeus de boot naar Nederland. De taal had ze alvast geleerd en ze wist ook precies bij wie ze compositie wilde studeren. Louis Andriessen. Ik ging op reis, zei ze ooit in een interview, zoals een gezel in de middeleeuwen, om de kunst te leren bij een bewonderde meester. Het bloeiende vrijzinnige muziekleven in Nederland kreeg ik er gratis bij. In 2018 werd ze componist des vaderlands, aanvankelijk voor 2 jaar, maar vanwege corona draagt ze de titel tot het najaar van 2021. En vooral aan het begin van de pandemie kreeg ze het daar druk mee.
Eerst kwam Inner Life. Dat was mijn eerste coronastuk. Toen waren we allemaal helemaal ingesloten. We voelden ons super benauwd van wat er gebeurde. Het was net vers. Het was niet zo lang in de zomer. En ik hoopte dat daardoor, dat wij door het feit dat wij dus de hele tijd binnen moeten zitten en geïsoleerd van elkaar zijn, Dat wij op deze manier van binnenuit zouden wij kunnen bloeien. Dat wij veel meer waardering zouden krijgen voor de ongrijpbare kant van het leven, zoals ik altijd zeg. Dat wij ook veel meer liefde zouden kunnen voelen, juist voor die dat wij niet zien. Dus door de confrontatie van het er niet zijn, juist veel meer samen kunnen zijn. In onze hoofd, in onze ziel, in onze verlangen om samen te zijn. Dat het niet alleen maar een lijdensweg zou zijn, deze isolement, maar ook een soort bloei van binnen. Een realisatie van liefde voor elkaar. En daarom heb ik dan Inner Life geschreven. Die ging over het bloeien van de lotusbloem. En zoals de lotusbloem bloeit in de modder, dan is het een wens dat wij bloeien in deze moeilijke periode. Maar daarna kwam Communistisch Vaderlands naar mij toe, de organisatie, met een ander verzoek van, nou te gek zo, maar we willen dat jij ook iets maakt die zelfs toegankelijker zou kunnen zijn. Nou, ik zei, ja, ik weet niet wat dat precies in zich heeft, want ik zal geen Amélie schrijven of zo. Dat zover kan ik niet
de
gaan.
De filmmuziek Amélie Poulain.
Ja, ja, ik zou dat niet kunnen. Maar toch, ik heb me daardoor wel laten, kan je zeggen, uitdagen. En ik zei, ja, ik ga het proberen. Maar als ik niet meer mezelf ben, als het vreemd is voor wie ik ben, dan ga ik het niet doen. Dus we proberen dat uit. En toen kwam Meeting Point. Ik dacht dat ik maak iets die in de lucht hangt alweer. Ik maak iets die meer hoop geeft aan ons. Omdat ook in de periode dat ik Meeting Point maakte, was dat zo dat wij een beetje meer buiten mochten alweer gaan. Dus het was in een andere periode van de crisis. Van de ene kwam de andere. Ik dacht aan Satie. Ik dacht aan Rijmper de Leeuw. Die speelde de piano in een station in Amsterdam. Die speelde Satie. Ik had een filmpje gezien. Hij is ook net gestorven toen. Zijn begrafenis was net voordat wij niet meer naar buiten mochten en zo. Ja, alle die dingen kwamen bij elkaar. En toen is dan Meeting Point tot stand gekomen. En ik heb het ook zelf gespeeld. Dat was ook heel griezelig.
Waarom was dat griezelig?
Want ik speel geen piano voor het publiek. Ik oefen gewoon niet meer. En
je bent pianist ook van opleiding, hè?
Ja, van opleiding wel. Ik weet wat dat betekent om pianist te zijn. En ik heb daar een afstand van genomen.
En toch heb je het zelf gespeeld. Vroeg de componist des Vaderlands, de organisatie die dat doet, vroegen ze dat? Of?
Nou, het ging over dat wij een filmpje wouden maken met zo'n stuk, een soort videoclip. En dan hebben wij ook een video game, een videoclip regisseur, Michiel Middenkoop. En hij kwam met prachtige ideeën dat wij met een piano buiten zouden zitten in een onbestemde plek van de stad, waar je niet precies weet waar het is, zo'n beetje suburbia-achtig, geïsoleerd. En dat dan een danser ook dan komt en dat wij een soort ontmoeting met elkaar hebben. Iets van de muziek en de dans, maar ook twee mensen in het niks, in de isolement, in de eenzaamheid. Dus op deze manier is het wel heel mooi geworden.
Die video staat op YouTube, hè? Die is nog steeds te zien.
Het is nog steeds te zien.
Na Inner Life en Meeting Point, de muziek die Calliope Tsoupaki hier trouwens zelf op de achtergrond speelt, kwam Thin Air. Ze schreef het mede in opdracht van het Nederlandse Wonderfeel Festival. Vanaf het begin was het de bedoeling dat het stuk in de zomer van 2020 langs de Europese festivalwereld zou gaan reizen, of wat daar in coronatijd van over was. In korte tijd kreeg het stuk zoveel nationale premières dat een vermelding in het Guinness Book of Records niet zou misstaan. En oh ja, het moest wel op elk instrument te spelen zijn.
Dat was ook het moeilijkste van de opdracht. Ten eerste de thematiek, dat je solidariteit, compassie voor slachtoffers, voor jouw familie, voor jouw buurman, voor ons allemaal, voor de componist, voor de muzici, voor iedereen die leed daaronder. En tegelijkertijd zou je als componist een open muziekstuk willen geven die niet alleen maar de droefenis wou benadrukken of de beklemming, maar ook juist het licht uit de tunnel, kan je zeggen. Dat je ook op een moment de andere kant van de crisis zou kunnen laten benadrukken. Ook zeker de hoop dat via zo'n crisis wij wijzer worden, lichter worden. Dat wij het leven op een andere manier zouden kunnen bekijken. Niet zo vanuit het materialistisch, maar vanuit dat geestelijke.
Kun je dat geestelijke omschrijven?
Ja, het is een moeilijke woord. Ik had het niet willen uiten, want ik vind het ook een woord dat ik niet helemaal 100% kan uitleggen. Maar ik bedoel iets van binnenuit. Iets dat je niet kan vertalen aan geld of materialistische goederen, maar aan waardes dat je hebt als persoon. Behoeftes van jouw gevoelens, behoeftes voor uiting, behoeftes om te delen met elkaar en ongrijpbaar gevoel dat je niet kan noemen. Ja. Dat bedoel ik.
Ja, het is in heel Europa uitgevoerd, op allerlei festivals, met alle instrumenten, met elektrische gitaar, met viool, met cello, noem het maar op. Heb je reacties gekregen?
Ik heb veel reacties gehad, gelukkig alleen maar mooie, positieve reacties. Mensen hebben dat opgepakt, ook kennelijk wat je voelt voor die ander, voelt die ander ook voor jou. Dat is een soort wet dat ik daarin geloof. Dus als ik geloofde en voelde deze urgentie om mezelf te uiten via dit stuk en dat te geven aan ons en aan de muzici, dan ben ik zo blij om te zien dat dat precies hetzelfde ook terug is gekomen. Dus het is letterlijk het delen met elkaar.
Jij hebt in dat stuk compassie willen uitdrukken.
Ja.
En die compassie heb je teruggekregen ook.
Ja, en wat ook heel moeilijk was, want ik wou in dit stuk een laag, verschillende lagen aan gevoelens dat we niet kunnen uiten. Van compassie, van onmacht, droefenis en hoop.
En je krijgt reacties van muzici, neem ik aan, die het stuk spelen?
Ja, ja. Ik heb zelfs ook een reactie gehad van de elektrische gitarist in een festival in Bosnië. Dat hij voelde dat het stuk ook voor adem riep. Zoiets dat hij dan tijdens het spelen ook het tekort van adem voelde. Dat is iets, niet iets dat ik zelf erin dacht om kwijt te kunnen. Maar kennelijk kwam het wel zo uit.
Ook al heet het stuk Thin Air, dat...
Ja.
Wat bedoelde je daarmee?
Ja, nou, ik heb zitten heel erg na te denken over de titel van het stuk. Want je kan echt zo'n stuk helemaal vernietigen met de verkeerde titel. Omdat als ik zei over ongrijpbare gevoelens gaat. En de uiting daarvan, die ook ongrijpbaar moet zijn. Want eigenlijk als maker zou je ruimte moeten laten voor de andere kant. Voor de mensen die ontvangen wat je maakt. Om daarin te kunnen leven. Dus als je er helemaal volpropt met bedoelingen, betekenissen, en dan kan je beklemmen de andere kant die vrij daarin moet voelen en vrij daarin moet bewegen. Dus op deze manier, met de titel, zou je ook behoorlijk dat kunnen beklemmen, kan je zeggen. Ik heb dan tijdens het lopen, in deze voorjaarsmooie weer loop-corona-wandelingen, dat wij allemaal weten heel goed wat het is. Ik dacht, het is een mooi weer, maar mensen sterven. Het is een enorme crisis. Er zijn geen vliegtuigen. Leuk, mooi, ijle lucht. Maar dat betekent niet dat ze niet vliegen vanwege iets leuks, maar vanwege een vreselijke crisis. En dus dat de dood gewoon dan in die lucht te zien was. Maar ook dat jij je signeerde dat jij dat ook heel fijn vond, dat er geen vliegtuigen waren. Dat je vrij voelde in deze wandeling. Dus eigenlijk door de benauwenis van de coronacrisis en van de handelingen dat je normaal kan doen in je leven, toch het gevoel van vrijheid veel groter in jezelf kon voelen tijdens een wandeling. Dus op deze manier, ik dacht heel erg aan ja, de hele lucht dat ik meemaakte, de zon, hoe kwetsbaar het leven is. En dan dacht ik ook natuurlijk aan de uitdrukking dat iemand is vanished in thin air. Dat is de Engelse uitdrukking. Dus dat iemand ook er niet meer is. Dat iemand ook plotseling verdwijnt. Dus in deze, op deze manier dacht ik dat die titel al zegt zoveel. En zoveel laat hij ook open. Dus dat was het de perfecte, ja. Kan je zeggen, moment.
Calliope Tsoupaki knipt met haar vingers om dat perfecte moment aan te geven. Maar alles goed en wel. Al dat extra werk als componist des vaderlands vat wel tijd weg van de opdracht die ze onder andere had. Het componeren van een requiem, alweer haar tweede stuk in het genre van de dodenmis. En dat viel niet mee in de zomer van 2020.
Ik ben diep droevig geworden en gefrustreerd en ook Ja, met een soort kleine burn-out-achtige verschijnselen ben ik dan die zomer doorgebracht. En dan heb ik ook nog een ander stuk voor het ASCO geschreven, Summer 2020.
Asko Schoenberg.
Ja. Laat ze hem ook gevraagd voor een concert dat wij voor de Gaudeamus Muziekweek. Ik ben heel blij dat ik het allemaal heb gedaan, maar het was veel werk. En wat ik merk is dat de beklemming van een deadline in de coronatijd veel beklemmender is dan normaal. En ik vraag me af wat het is, want ik vind het fijn om te werken voor een deadline. En ik vind het leuk en vitaal om een deadline te hebben. En ook vind ik leuk als ik ook zelfs weinig tijd heb om dat te doen. Dat een soort atletische manier van componeren. Daar hou ik van. Want dat deden ook de collega's van vroeger. Ik bedoel, componeren is niet alleen maar iets dat je doet voor je luxe of zo. Het is iets dat je geeft. En dan komt de datum en dan kom je in de problemen. En dat is goed. Er zijn altijd problemen met data en met datums. Want een stuk is eigenlijk nooit af. Dus je moet het afdwingen. En, maar dat in de coronatijd, die had een lading die niet zo leuk was meer.
Corona heeft er ook voor gezorgd dat jij als componist des Vaderlands, hè, die titel krijg je voor 2 jaar, dat die bij jou nog met 1 jaar is verlengd.
Ja.
Dus pas dit najaar draag je de fakkel over aan een volgende componist des Vaderlands.
Ja, ja.
En als componist des Vaderlands vertegenwoordig jij ook jouw vak,
ja.
Jouw ambacht.
Ja.
Wat hoor jij uit jouw omgeving van componisten?
Ik word benaderd voor verschillende natuurlijk redenen. Maar ik heb niet het idee dat ik politiek bijvoorbeeld een rol eigenlijk heb. Het is meer artistiek wat ik aan het doen ben. Maar ook tegelijkertijd geëngageerd om te laten zien wat muziek is. Wat muziek betekent voor onze samenleving. Dat is wat ik had willen doen in deze 2-3 jaar... Sowieso is het muziekleven aangetast voor de corona met bezuinigingen. En de coronacrisis die heeft ons natuurlijk de genadeklap gegeven. Want een muzikus en een componist heeft publiek nodig. Zonder publiek kan je eigenlijk niet direct communiceren met de mensen. En veel collega's die hebben dat ook gevoeld, die leegte. En ook hebben ze geuit en ernstige zorgen over de toekomst van het componeren in Nederland. Dit zijn alweer de droevige, sombere berichten. Maar die zijn er wel. Die zijn er. Tegelijkertijd, het is niet alleen maar een duistere, donkere en droevige situatie waarbij we zijn beland als vak, vind ik. Want via het streamen hebben we ontdekt een andere manier om te communiceren met ons publiek. En niet alleen maar dat, maar dat geeft ook andere mogelijkheden om het werk van ons zichtbaar te maken bij iedereen die gewoon een computer aan kan zetten. Dus dat heeft ook een heel mooi verrassende kant van veel juist bredere publiek te kunnen bereiken met deze mogelijkheden. Dat wij eerder niet hadden eigenlijk ontplooid, vind ik.
Dus dat is de winst van de coronacrisis.
Dat is een enorme winst.
Dat componisten een ander kanaal hebben gevonden naar hun publiek.
Ja, en die blijft.
Ja, denk je dat?
Ja, ik heb ook toen bij de Gaudeamus, de opening van de Gaudeamus, hebben wij een streaming première gehad met weinig publiek. Toen mocht dat wel, bij Tivoli. En daarna met de streaming. We hebben zoveel mensen bereikt buiten Nederland ook. Dat is eigenlijk altijd wat ik me afvroeg. Waarom bereiken we niet veel mensen buiten Nederland? En nu was dat wel zo, plotseling vanwege het streaming.
Nou zijn er natuurlijk ook beginnende componisten. Stel dat je vorig jaar zomer 2020 bent afgestudeerd. Jij geeft les aan het Koninklijk Conservatorium.
Ja.
Wat zie je bij die mensen?
Ik zie wel een strijdlustige mensen. Ik zie gewoon dat zij vechten voor hun publiciteit, ten eerste voor hun muziek en voor de goede noten. Dat hebben we ze wel ingeprent. Maar daarna zijn ze ook heel erg strijdlustig, ze geven dat niet op. Ze hebben de digitale media en de computer en het streaming en film maken en op een andere manier ook muziek maken die samengaat met een beeld of een film of een streaming mogelijkheid. Sommigen hebben games gemaakt online of ze zijn dan heel creatief geweest om juist met de muziek verder te gaan En de andere media te kunnen exploiteren, kan je zeggen, zoiets. En dat is hun gelukt. En het blijft ook voor ons ook. En voor andere disciplines ook. Dat er is ook een vrijheid ergens van dat gangbare concert of gangbare voorstelling idee. Dat het dat alleen maar daarover moet gaan. Dat het niet meer of de voorstelling is of de digitale en streaming en de andere media, maar dat een verrijking van onze vak zou kunnen zijn. Dat jij op een moment en concerten in de zaal hebt en een alternatieve concert online hebt. Met een veel meer bijvoorbeeld beeld die daarbij past van een stuk, een première of andere elementen.
Je bedoelt dat je met hetzelfde materiaal, met dezelfde compositie, die kun je op verschillende manieren inzetten. Je kunt hem laten uitvoeren voor een zaal, voor een paar honderd mensen. Maar je kunt hem ook al dan niet aangepast streamen voor heel de wereld.
Ik zou zeggen dat dat een heel grote kans is. Ja, daar waren we al mee bezig. Maar nu is het alleen maar veel meer. We zijn alleen maar geïnspireerd, kan je zeggen, om veel meer erin te gaan. Veel dieper erin, om te kijken wat met die beeld kan. Of het stuk misschien korter moet. Of je kan ook als componist heel inventief zijn in het feit dat je een moment van je stuk kiest voor zoiets. Of iedereen moet het maar zelf ook weten. Maar er is een enorme mogelijkheid om nu onze muziek veel breder te laten zien.
Je vertelt ook enthousiast over de jonge componisten die nog studeren of net zijn afgestudeerd. Die zitten dus niet huilend in een hoekje van ik kan nou niks, mijn opleiding is voor niks geweest, ik kom er nou niet tussen. Na mij komt er weer een nieuwe generatie componisten.
Ze zijn niet zo neerslachtig. Nou, sommigen natuurlijk misschien wel. Het is ook een karakterskwestie. Dat is niet alleen maar een generatie of leeftijd of een situatie, maar ook een karakter dat wij soms. Ja, je hebt ook soms meer neerslachtige kunstenaars. Dat wil niet zeggen dat ze geen goede werk maken, maar gewoon veel pessimistischer. Soms ben ik heel pessimistisch bijvoorbeeld. Maar nee, ik zie een enorme, heel veel zin om de wereld te veroveren met muziek. Ook veel meer vrouwelijke jonge componistes, zoals Carmiet van Dijl, Celia Zwart.
Hoe is de verhouding inmiddels? Mannelijke componisten, vrouwelijke componisten in de opleidingen?
Dat is nog niet goed. De vraag is waarom eigenlijk weinig vrouwelijke aanmeldingen zijn op het conservatorium. Dat is wel een groot onderzoek voor ons allemaal. Ook een verrassing dat je zegt van ja, we willen ze, maar waar zijn ze? Ja, ik denk eerlijk gezegd dat alle die onderdrukking, kan je zeggen, heeft toch een status quo gecreëerd. Dat het nog steeds moeilijk zou kunnen zijn voor een vrouw om zichzelf als componist voor te stellen. In mijn generatie was dat bijna een soort, ik schaamde me zelfs. Ik durfde het niet te zeggen aan anderen dat ik een componist wou zijn. Ik signeerde mij.
Was het zo erg?
Ja, het was heel erg. Ze zouden ook mij niet serieus nemen. Ze zouden meteen zeggen, en dat heb ik ook gehoord, dat vrouwen niet kunnen componeren. Ze zagen me niet als componist. En nu is het niet zo. Maar ik kan me voorstellen dat het wel in sommige maatschappelijke kringen of zo, of situaties, dat jij als vrouw toch nog steeds niet makkelijk gaat denken van ik word een componist zomaar.
Wel beschouwd had Calliope Tsoupaki geluk als componist des vaderlands. Zij had in elk geval nog premières. Maar hoe moet het straks, als het concertleven zich weer herpakt? Ligt er niet een stuw meer aan nieuwe stukken te wachten met al die nieuwe muziek die moest worden opgespaard en met al die verse noten die tijdens de pandemie zijn geschreven?
Ik vraag me echt af wat het gaat gebeuren. Wordt het een pandemonium? Wat wordt dat? Wordt dat een overkill aan nieuwe stukken, nieuwe muziek? Kunnen wij dat doseren? Kunnen wij dan bijvoorbeeld niet alles in één moment geven aan ons publiek, waardoor het alweer een leegte ontstaat daarna? Dat wij bijvoorbeeld een herhaling van concerten kunnen hebben, zodat veel meer mensen dat kunnen zien. Want het is natuurlijk werk van een anderhalve jaar van een componist.
Maar ja, hoe krijgt het muziekleven al die nieuwe stukken weggezet?
Hoe zij dat moeten gaan doen? Het komt op neer dat wij wel meer concerten moeten plannen en krijgen, natuurlijk. Het kan ook anders niet. meer dan wat je normaal zou hebben. Een soort toch feestelijke jaar van meer premières en meer stukken die al gemaakt zijn. Ja, zoiets zou wel kunnen.
Je bedoelt het seizoen 21-22, daar moet meer ruimte worden gemaakt voor nieuwe muziek. Al die stukken die nu al klaar zijn, die wachten op uitvoering, laten we die meteen in het volgende seizoen ruim baan geven.
Ja, en ik zou zeggen, sowieso moeten we veel meer nieuwe muziek luisteren dan de oude muziek dat wij gewend zijn om naar te luisteren. Dus nu hebben we de kans om dat te doen. Dus ik zie ook dat via deze coronacrisis veel meer waardering kunnen krijgen voor wat het betekent dat muziek wordt nu gemaakt. Door het feit dat wij moesten ook veel stukken maken voor kleine bezettingen, omdat het anders de grote bezettingen stukken niet door konden gaan in deze coronaperiode, heeft ook laten zien en horen wat een componist kan betekenen. Want zonder eigenlijk dat muziek wordt nu gemaakt, er is eigenlijk geen muziek. We hebben de illusie dat het muziek is omdat wij veel oude muziek spelen. Maar als je echt plotseling die oude muziek niet meer kan spelen, wie geeft jij muziek behalve dan de componisten en de muzici?
Is dat misschien ook winst van de coronacrisis? Of hoop je dat misschien dat de maatschappelijke functie van een componist duidelijker wordt?
Ja, ik geloof wel dat het nu al duidelijker is geworden. Door het gebrek van nieuwe muziek, van muziek, dan begreep je wat dat betekent, dat jij dat wel hebt. En ik geloof dat als het realiseren daarvan ons kan inspireren en ook onze houding ten aanzien van nieuwe muziek gaat radicaal veranderen. Dat geloof ik. En dat hoop ik en dat geloof ik ook.
Hoe gaat dat veranderen, denk je?
Dat wij opener zijn voor de muziek van nu. Het feit dat iemand denkt aan een muziekstuk is al genoeg. Het resultaat is dan tenzijde. Is belangrijk, natuurlijk. Maar wat belangrijker is, is dat wij denken over andere waardes dan alleen maar het consumptisme en de materiële waarde van het leven.
Dus je denkt dat de grote reset die nu heeft plaatsgevonden, dat ook een andere kijk kan geven op de functie van een componist in de maatschappij?
Ja, en ik geloof dat die functie van de componist in de maatschappij wel goed bekeken moet worden door verschillende instanties die in de muziekwereld, kan je zeggen, faciliteren.
Welke?
Orkesten, operagezelschappen, concertzalen, verder gemeentes, andere instanties dat ik nu niet kan noemen, die in onze samenleving, kan je zeggen, een rol hebben om ons ook te verrijken. En niet alleen maar cultureel, maar ook als mensen ons te ondersteunen. En die kunnen altijd een componist vragen en gebruiken om muziek te maken voor een specifieke gelegenheid. Bijvoorbeeld, je hebt componist des Vaderlands. Je hebt ook het begrip van een stadscomponist. Je hebt de initiatief van het orkest, Radio Philharmonisch, die hebben nu een guest composer voor een jonge componist, dat is Carmiet van Dijl geworden dit jaar, zodat zij kan meer stukken maken voor orkest. Het is dan de opening van het orkest naar de jonge componisten. Als dat, elke orkest zou dat doen, en voor oudere componisten en voor jonge componisten, en als dat zou rolieren, dan zou een wervel van mooie nieuwe muziek kunnen ontstaan in Nederland. En daar, ik denk dat wij dat heel serieus moeten nemen. Want dan plaats je ook de kunstenaar en de componist in de samenleving. Het is niet altijd dat de componist vanzelf uit de samenleving is gegaan. Het is ook dat de componist vergezet is. En ik geloof dat dat echt een heel mooie toekomst is om de componist alweer midden de samenleving te laten komen.
Je raakt al aan de vraag die mijn vorige gast Jos Wiegel aan jou wil stellen. En die luidt:
ja, ik denk dat het wel leuk is om haar te vragen wat zij als componist nou hoopt dat er uit de coronatijd overblijft voor de toekomst van componisten, voor het vak componist.
Het is volgens mij wat ik al gezegd heb, dat zou kunnen betekenen dat vernieuwing en verbreding van mijn vak zou kunnen ontstaan. Dat wij veel meer realiseren dat muziek van nu nodig is, nuttig is, dat de componist onmisbaar is van de samenleving en dat wij dus de componist centraal gaan zetten.
Je kunt je ook afvragen of de coronacrisis invloed heeft op de muziek zelf. Gaan componisten anders componeren door de coronacrisis, door de thematiek van de crisis? Heeft het artistieke invloed, denk je?
Ik denk dat dat absoluut zo is. We komen niet dezelfde mensen uit de crisis. We zijn ook een transformatie ondergaan na zo'n shock. We dachten namelijk niet. We hebben nooit gedacht dat dat zoiets zou gebeuren. Als je tegen mij zou zeggen, Calliope, het zou een moment komen dat jij geen concerten, geen premières kan hebben, omdat er een gekke virus rond zwerft en mensen sterven. En het is zo gevaarlijk dat wij allemaal binnen onze huizen zullen zijn. Dan zou ik zeggen, welke science fiction film heb je alweer bekeken gisteren? En toch is het gebeurd. Dus het onmogelijk is gebeurd. Ik vind dat wij ook ons hebben gerealiseerd, onze kwetsbaarheid, onze onvermogen om alles te kunnen controleren. En dat wij op deze manier ook iets meer van de kern van onszelf kunnen raken. En dat, denk ik wel, ons muziek en onze kunst gaat beïnvloeden. Dus ik zie het niet alleen maar van de donkere kant. Ik zie het ook van een soort nieuwe geboorte van een ontdekking van wat muziek is, muziek maken is.
Dat klinkt visionair, maar de maatschappij is hard. Hoe kunnen componisten een vuist maken? Hoe kunnen ze zorgen dat er meer rekening met ze wordt gehouden?
Nou, je moet wel je positie opeisen.
Hoe doen jullie dat?
We hebben ook onze nieuw Geneco.
De componistenvakbond.
De componistenvakbond. En daar maken we ons hard voor al onze belangen. We hebben Esther Godschalk, die ons heel goed vertegenwoordigt.
De directeur.
De directeur. En we organiseren dan samen op deze manier standpunten. Lobbyen dat het moet gebeuren, wat we dan ook. Maar het moet wel zichtbaar zijn dat wij als componisten onze positie willen hebben in deze maatschappij. Ik vind wel dat via zo'n bond, componistenbond, heel veel een soort, hoe kan ik het nou uitleggen? Je kan niet alleen maar als één persoon dingen bereiken, je moet samen zijn. En dat biedt dus nieuw Geneco voor ons. Als je samen bent, dan ben je sterker. Ik geloof ook natuurlijk dat wat je maakt ook natuurlijk binding zoekt met jouw publiek. Ja, dat is ook een manier om te laten zien en voelen dat jij er bent. En dat ook een soort samenkomst moet komen aan vraag voor meer actuele misschien composities. Bijvoorbeeld als een opening is van, of als iets een nieuwe een gebeurtenis is in een gemeente of wat dan ook, dat wij altijd onmisbaar zouden moeten zijn. Dat wij altijd daar ook een stuk zouden kunnen maken.
Zoals het eeuwenlang geweest is.
Ja, ik zou zeggen
dat we vieren feest en de componist levert een nieuw stuk.
Ja, ik zou zeggen, laat ons samen die feest doen en dat wij muziek maken. En dat vind ik dus heel erg belangrijk. We hebben dat samen ook vaak met collega's over dit soort zaken. Soms zijn wij optimistischer, soms zijn we pessimistischer. Maar ik merk voor mezelf dat ik wil niet in die pessimisme zitten. Ik wil hopen dat wij door de dieptepunt heen zijn en dat wij nu alweer een rijke muziekleven zullen krijgen, zoals het was toen ik hier kwam in de jaren 80.
Toevallig zijn vandaag de Tweede Kamerverkiezingen. Er komt een nieuwe minister van cultuur. Misschien blijft het Ingrid van Engelshoven, misschien wordt het iemand anders. Wat zou jij de nieuwe minister van cultuur adviseren?
Ik zou die minister adviseren om goede consult te krijgen van mensen die weten precies hoe het zit in ons vak. En niet beslissing gaan nemen zomaar.
Is dat nu gebeurd?
Ik vind wel dat dat beter bekeken moet worden over hoe we functioneren als sector. Ik vind dat dat niet zo goed gezien is. Ja, ik vind dat dat heel belangrijk is. Te kijken hoe de sector werkt. Wat zijn de vragen van ons beroep? Waarom wij muziek maken? Hoe wij dat maken? Wat zijn de tekortkomingen van onze support en hoe wij dat kunnen beter maken. En ook onze contact, directe contact met de andere muziekleven, dat moet ook heel goed onderzocht worden. Wij componisten en de zalen en de ensembles en de orkest en de muzici. We zijn één lichaam. Als één plek iets mankeert, dan gaat de rest ook daar leden. Dus als minder en minder orkesten zijn in Nederland, dan leden de componisten en de muzici en de zalen. Dus alles moet bekeken worden van een visionaire, op een visionaire manier. Iemand moet weten wat hij doet. Het kan niet dat één minister alweer komt voor een paar jaar en een dingetje doet en ons gewoon niet helpt, maar juist belemmert. Dat kan eigenlijk niet meer.
Het valt me op dat je niet als eerste zegt meer geld. Maar dat je zegt wat er nu is moet beter samenwerken, moet beter functioneren.
Meer geld is vanzelfsprekend als iets beter moet functioneren op dit moment. Ik zou absoluut niet zeggen dat ik het niet ondersteun. Mijn idee is juist dat wij niet keuzes moeten maken, maar dat moet een en-en zijn in de cultuurleven. Je wil bijvoorbeeld en de urban en de popcultuur en verschillende andere aspecten van muziek wil je ook subsidiëren en ondersteunen. Dat betekent niet dat jij dus geld van de serieuze, ernstige, kan je zeggen, klassieke muziek af moet halen om die andere kant te ondersteunen. En je moet eigenlijk heel goed duidelijk weten dat het een en-en zou moeten zijn. Dus als je zoiets wilt doen, moet je extra geld ook genereren voor de ondersteuning van cultuur.
De kat is eindelijk binnengelaten. Calliope Tsoupaki gaat weer zitten. Welke invloed, wil ik weten, zal de coronacrisis hebben op de muziek die straks wordt geschreven? Gaan componisten andere thema's aansnijden of gaan ze andere noten kiezen?
Dat kan ik niet voorspellen, maar voor mezelf, ik zie dat ik altijd wel een soort, kan je zeggen, diep blik in mijn muziek heb willen geven. En ik denk dat dat voor mij wel geldt, dat ik zelfs dieper daarin heb gedaald in deze periode.
Dus de crisis verandert jouw muziek in ieder geval wel?
Ja.
Al kun je niet uitleggen?
Ik kan het niet uitleggen, maar ik heb bijvoorbeeld dingen dat ik deed in mijn muziek, heb ik nu veel extremer uitgezocht.
Wat heb je extremer uitgezocht?
Bijvoorbeeld non-lineaire vorm. Ja, dan beginnen we dus echt in de dunne letters komen we. Ja, en dat wou ik niet, want het is heel technisch. Maar want er zijn ook natuurlijk technische dingen die anders worden als je iets anders wil uiten. Dus het is de consequentie van het andere gevoel dat je ontdekt hebt in de coronadag, dat gevoel van beklemming, maar ook het verlangen die heel sterk wordt om daarvan af te komen, dat ook die kracht om dat in een stuk te stoppen en te uiten, moet je technisch gezien op een andere manier gaan componeren. Dat is heel erg eenvoudig. En dat vind ik een verrijking, ja.
Ja, dat geldt in ieder geval voor jouzelf ook.
Ja.
En je kunt verwachten dat coronathema's als beklemming, eenzaamheid, dood, dat door gaat werken de komende jaren in wat we op de podia horen aan nieuwe muziek?
Ja, maar ook de opluchting dat het leven doorgaat. Ook de vreugde daarvan. Ik geloof dus dat de muziek die kans heeft nu om dieper naar de grens te zoeken van een gevoel die beklemming en vrijheid is, droefenis en vreugde. En al die dingen dat jij moet uitleggen, dat je ze niet meer hoeft uit te leggen, dat in de muziek een grote cadeau wordt voor ons.
Nieuwe muziek als één groot cadeau. Rest mij alleen nog te vragen wat Calliope Tsoupaki wil weten van mijn volgende gast. Regisseur Wout Koeken, tevens de intendant van Opera Zuid.
Ik zou van Wout Koeken willen weten of de pandemie het operavak zal veranderen. Kijken we voortaan anders naar opera's van vroeger, bijvoorbeeld? Komt er een nieuw werk met bijvoorbeeld coronathematiek?
Dat ga ik hem vragen. Fijn dat je hebt geluisterd naar de podcast Klassiek na corona. Vond je het de moeite waard? Strooi dan met waarderende sterren op je podcast-app en zeg het natuurlijk voort via de social media. Heb je een vraag of opmerking? Stuur een mailtje naar dehandvanguido@gmail.com. En wil je me volgen? Dat kan via Twitter, @dehandvanguido, of via mijn blog, dehandvanguido.blogspot.com.